Na meer dan 100 afleveringen van Napleiten in de podcaststudio staan we op 17 juni op het podium van het De La Mar Theater in Amsterdam. Samen met co-host Ayse Sieme en eerdere gasten van Napleiten ga ik, Wouter Laumans, in discussie over onze rechtsstaat. De Nederlandse rechtsstaat staat onder druk. We hebben bedreigde toga-dragers, roep om strengere straffen. En hoe zorg je er als advocaat eigenlijk voor dat je niet eindigt als boodschappenjongen van de onderwereld? Napleiten live onder leiding van Art Rooijakkers op 17 juni in het De La Mar Theater in Amsterdam.
Dit is een BNR-podcast.
Migratie is een moeilijk vraagstuk. Een persoonlijk vraagstuk. En een emotioneel vraagstuk. Met rubberen bootjes de Middellandse Zee over om uiteindelijk in een kamp te belanden op een Grieks of Italiaans eiland. Dat wil eigenlijk niemand op die manier. Maar het is wel de route die veel vluchtelingen vanuit het Midden-Oosten en Afrika afleggen. En het zorgt ervoor dat in de hele Europese Unie er een grote discussie over ontstaat. Dan kijken we niet naar het individu, maar dan kijken we naar hoe wij het ervaren. Denk aan het overvolle Ter Apel, waar op het dieptepunt zelfs mensen buiten moesten slapen. En de kiezer die laat dus blijken bij diverse verkiezingen in Europa dat migratie als een groot probleem wordt gezien, waar dus geen controle over is. En met de Europese verkiezingen in aantocht zal dat thema ook hier een heet hangijzer vormen en blijven. De oplossing voor het migratievraagstuk ligt wellicht in Brussel. Maar hoe ga je dat doen met 27 verschillende lidstaten die ook allemaal hun eigen afwegingen maken en hun eigen belangen hebben? Ik praat erover met Malik Asmani, hoofd van de VVD-delegatie in het Europees Parlement, lijsttrekker bij de aankomende verkiezingen en ook eerste vicefractievoorzitter van Renew Europe, de club van Europese liberalen. Tot 2019 zat u in de Nederlandse Tweede Kamer. Nu bent u 5 jaar actief in Brussel en Straatsburg. Wat is eigenlijk het grootste verschil als u of in Den Haag of in Brussel praat over migratie?
Een van de belangrijkste redenen om naar Europa te gaan was het onderwerp migratie. Want ik was inderdaad ook de migratiewoordvoerder in de Tweede Kamer. En ik merkte eigenlijk, wil je echt aan de knoppen draaien als het gaat om het verlagen van de instroom of überhaupt de controle op de instroom te krijgen van asielzoekers, dan moet je echt in Europa zijn om het migratiebeleid drastisch te hervormen. Dus ja, daar heb ik de afgelopen jaren heb ik daar natuurlijk veel aan gewerkt, aan verschillende wetsvoorstellen. Achter de schermen, voor de schermen. Het grote verschil is dat je eigenlijk in Europa tot compromissen moet komen, ook met andere lidstaten, met inderdaad andere belangen. Om uiteindelijk te komen tot aan een groot pakket aan wetgeving om ervoor te zorgen dat we weer controle krijgen op onze migratie. Natuurlijk is het een vraagstuk wat ook altijd, en dat is ook in Nederland zo, met enige emotie wordt beleefd. En dat zie je eigenlijk ook wel weer terug in het Europese parlement, waar ik de onderhandelingen heb gedaan. En de positie die daar worden ingenomen. Dus het is een moeilijk vraagstuk. Het is ons tot nu wel gelukt om met een heel fundamenteel hervormingspakket te komen, waardoor we weer grip krijgen op migratie.
Was u in Den Haag ook meer bezig met emotie en retoriek en in Brussel meer met inhoud, of is dat de zwart-wit?
Nee, dat is zwart-wit, want ik heb juist zelf in voorstellen gedaan die destijds wel controversieel werden ontvangen, ook met emotie werd ontvangen door de Kamer. Dat was het voorstel van maart 2015, waar ik heel erg duidelijk heb aangegeven dat ik vind dat er afspraken moeten worden gemaakt met veilige landen buiten de Europese Unie, om ervoor te zorgen dat die illegale toestroom van migratie, die druk op die buitengrens van de Unie wordt verlicht. Dat mensen daar worden opgevangen en dat je eigenlijk alleen nog maar vanuit legale wegen mensen tot je neemt. Zodat voorkom je ook die menselijke drama's op die Middellandse Zee. Nou, daar is uiteindelijk ook wel de Turkije-deal uit voortgevloeid. En vervolgens zijn we op dit moment nog steeds bezig met afspraken. Tunesië, Egypte, waar de commissie nu druk mee bezig. Maar in combinatie eigenlijk met een hervorming ook eigenlijk van het migratie. Dat je echt aan die buitengrens van de Europese Unie, als mensen dan nog aan die buitengrens van de Unie komen, dat je daar de selectie doet van wat kansrijk is. Wat in aanmerking zou kunnen komen voor een vluchtelingenstatus. En zij die vanwege economische reden helemaal geen kans maken en dat je hem daar dan ophoudt Dus dat betekent dat je hen daar ook in detentie zet en vervolgens ook uitzet. In plaats van wat je nu nog steeds ziet, dat mensen natuurlijk doorreizen door landen, zuidelijke landen heen, als Italië, richting Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk, Nederland. En vervolgens eigenlijk in het westelijke deel van Europa terechtkomen. Terwijl je al bijvoorbeeld weet dat deze mensen niet in aanmerking komen voor asiel.
Ik hoor graag zo van u hoe u kijkt naar het migratiepact dat vlak voor de kerst is gesloten. En dat voor mijn gevoel best onzichtbaar is geweest in Nederland en in het Nederlandse debat over migratie. Maar eerst kunt u ons eens meenemen in uw agenda. Want ook nu heeft u een stemming gehad. Waar bent u zoal mee bezig op dit moment?
Ja, ik ben met dit hele pakket aan migratie ben ik natuurlijk heel druk bezig geweest. Daarnaast zitten nog wat andere voorstellen, zoals hoe om te gaan ook met de binnengrenzen van de Europese Unie. In principe hebben we vrij verkeer natuurlijk. Er is een grote verworvenheid van de Europese Unie, van personen, diensten, et cetera. We zien natuurlijk ook dat we grenscontroles doen aan de binnengrenzen. Zeker hebben we dat gezien met de COVID-crisis, maar ook vervolgens natuurlijk ook wel vanuit veiligheidsdreigingen, et cetera. Dus ik ben met nieuwe voorstellen aan de slag gegaan om er ook voor te zorgen dat het bijvoorbeeld makkelijker wordt voor Nederland. Als je iemand zonder verblijfspapieren van Duitsland richting Nederland over de grens komt of over de Belgische grens komen, dat je hen staande kan houden en vervolgens ook feitelijk meteen kan overdragen aan de Belgische autoriteiten of aan de Duitse autoriteiten. Dat is nu best wel ingewikkeld, want dat betekent als iemand aan asiel roept, dan moet je iemand in procedure opnemen. En dat betekent dat je dan al eerst een claim moet leggen op Duitsland en België. Dat is al heet de Dublin claim. Nou, dat gaat nog, kan dat zeker anderhalf jaar duren voordat je echt een feitelijk overdracht doet bijvoorbeeld. En nu is het gewoon zo dat dat zonder die procedures kan en je iemand gewoon staande kan houden in een actie die je bijvoorbeeld doet op de binnengrens van Nederland met Duitsland of Nederland en België. Dus dat zijn ook onderwerpen waar ik me mee bezig hou om het ook de facto wat makkelijker te krijgen, zodat Nederland migratie binnenkomt die geen kansen maken of die ook eigenlijk niet in Nederland thuis horen. Verder hou ik me ook met andere dossiers bezig, ook met geopolitiek, buitenland, beleid. Want dit is natuurlijk, migratie is ook een onderdeel eigenlijk van een destabilisatiepolitiek van andere delen van de wereld. Die willen ook dat Europa destabiliseert op migratie. Dus gebruik migratie ook als een instrument. Dus ik hou me ook vooral met buitenlandbeleid op die aspecten bezig. Naast veiligheidsvraagstukken die ik ook hier doe, zo ben ik bijvoorbeeld ook hoofdrapporteur geweest, dus hoofdonderhandeling namens het hele Europese parlement, als het gaat om de zogeheten Joint Investigations Teams. En dat zijn onderzoeksteams voor grote, zware grensoverschrijdende criminaliteit. Maar we kennen die JITS ook van de MH17 bijvoorbeeld. Of de daden die de Russen nu op dit moment plegen in Oekraïne, ook tegen de mensheid. Ook daar zitten onderzoeksteams in om al zaken klaar te krijgen voor bijvoorbeeld voor het internationale strafhof. Dus daar hou ik me ook mee bezig.
Migratie en asiel, het is breed. Het gaat over geopolitiek, het gaat over terrorisme soms, het gaat over grenzen, het gaat over arbeidsmigratie. Eigenlijk komt alles in dit enorme dossier samen.
Ja, klopt. Het is een veel breder geheel wat mensen in instantie misschien er niet bij bedenken, zeg maar. Dus het is een veel breder geheel dan alleen maar SEC. Dat er iemand binnenkomt die mogelijk aan de slag wil, economisch. Of er daadwerkelijk iemand is die vluchteling is. Het is je ziet ook dat migratiestromen op gang worden gebracht door autocratische landen om eigenlijk Europa daarmee te destabiliseren. Juist omdat er altijd verdeeldheid was in Europa ook om te gaan met migratie. Nou, dit pact waar ik mee aan de slag ben geweest zorgt ook voor dat we als Europa meer gezamenlijk verantwoordelijkheid voelen voor die migratie en dat niet bijvoorbeeld alleen maar zuidelijke lidstaat als een land als Italië er alleen voor staat. En dat, ik denk dat dat het belangrijkste is wat ook dit pact bijvoorbeeld biedt. Los van het feit dat het ook ervoor zorgt dat de instroom naar hoge verwachting omlaag gaat en dat je echt die selectie ook doet aan de buitengrens.
Het klinkt vrij historisch hoe jullie tot een overeenstemming zijn gekomen wat betreft dit asiel- en migratiepact. Een interview in het Financiële Dagblad met Eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken Johansson geeft een aardig inkijkje. Want daarin staat ook, toen dat pact aan de vooravond van kerst afgelopen december werd gesloten, toen is becijferd dat men 55 keer bijeen is gekomen. Dan hebben we het over vertegenwoordigers van de commissie, van de EU-landen, van het parlement. Zij geeft ook aan, toen zij begon als eurocommissaris, was ze eerst lang bezig met het verkrijgen van vertrouwen tussen lidstaten onderling. Waarom is het zo ingewikkeld?
Ja, omdat het toch de verschillende manier van kijk hebben. Er spelen verschillende belangen, ook politieke belangen. Dus de pluriformiteit, zeker in de Europese politiek, is natuurlijk groot. Dus even kijken naar het Nederlandse parlement. Hebben we natuurlijk al een tig aan partijen die daar standpunten over hebben, die divers kunnen zijn. En in Europa werkt dat dan ook nog op landniveau. Dus in combinatie met verschillende politieke partijen en 27 andere landen die ook nog wat andere belangen kunnen hebben, is het gewoon complexer. Maar dat betekent niet dat je meteen aan het werk gaat. Dus ik ben zelf ook, toen ik hier begon in 2019... in de meest centrische groep die we hebben in Europa, de Renew Europe, dat is eigenlijk de groep van liberalen en democraten, ben ik meteen aan de slag gegaan, samen met een Duitse collega, om een visiepaper neer te leggen. Als het gaat van hoe ziet die toekomstige migratiebeleid eruit? Wat zou er moeten gebeuren om te hervormen? En het was een unicum dat een politieke groep voor het eerst unaniem ingestemd waren. We hadden een fractie van toen 108 die instemde met eigenlijk mijn visiepaper samen die ik schreef met mijn Duitse collega over hoe om te gaan met migratie. En daar zitten natuurlijk heel erg de elementen in van die ik als Kamerlid ook al aangaf. Dat je moet beginnen bij landen van oorsprong en bij doorreislanden waar mensen van buiten komen, zeg maar. Daar moet je afspraken over maken, hoe daarmee om te gaan, mensen daar op te vangen. In plaats van richting Europa. En als je dan in Europa natuurlijk een verantwoordelijkheid ook voelt voor vluchtelingen wereldwijd, dan doe je dat via een legale weg. En wat doe je dan aan die buitengrens op het moment dat mensen dan toch komen aan de buitengrens van de Unie? Nou, dan ga je daar filteren in plaats van dat je tot nu toe mensen gewoon doorlaat. En zij reizen dan vooral veel af naar Duitsland, Nederland, Zweden. Dus ja, dat is dan een soort visiepeper die je neerlegt om bijvoorbeeld zo'n centrische groep in het parlement aan elkaar te verbinden, van de centrum links tot aan centrum rechts. En dan merk je dus uiteindelijk ook dat zo'n plan wordt overgenomen door de commissie. Dus heel veel van die elementen zie je terug in die commissievoorstellen die Johansen ook heeft gedaan, een half jaar na die presentatie van dit voorstel. We hebben het zelf ook voorgesteld aan Ylva Johansen. En dan zie je dat weer terug in deze voorstel. Zij heeft haar rondes inderdaad gemaakt, ook naar de lidstaten, om daar de ideeën op te doen. En dan kom je tot een serie wetten die ervoor zorgt dat het een aantal belangen dient. En het belangrijkste is element waarom het gewoon 10 jaar niet gelukt is, is dat in het kader van solidariteit, hè, van hoe ga je om met bijvoorbeeld een hoge druk aan migranten aan die buitengrens van de Europese Unie, word je dan verplicht om mensen dan op te nemen. Nou, daar zit dan flexibiliteit in, zeker voor landen, regeringen die eigenlijk niet gebonden willen voelen aan het opnemen van vluchtelingen of asielzoekers. Dus daar zit wat meer vorm van flexibiliteit in. En dat heeft heel enorm geholpen, zeg maar, om dit uiteindelijk ook op lidstaatniveau tot besluitvorming te laten komen. En ook hier wel in het Europese parlement. En dan zie je ook dat 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 is zo hoog noodzakelijk dat fundamenteel hervormd wordt. Om kijken naar de problemen in Nederland. Liever gisteren dan vandaag, zou ik zeggen. Maar ja, uiteindelijk is het gelukt. We moeten nog 1 keer plenair stemmen. Dus dat hoop ik komende maand te doen. Dat heeft alles te maken met vertalingen van al die wetgevingspakketten die moeten plaatsvinden. Want het moet allemaal in eigen taal van de 27 lidstaten worden geschreven. Maar ja, dit is echt wel een hele grote hervorming. En eigenlijk wel een hele grote resultaat van Europa. Dat werkt uiteindelijk ook op migratie, op dat moeilijke onderwerp.
En dan zou ik zeggen, publicitair gezien, vol op het orgel. Want vanuit allerlei lidstaten hoor je leiders of potentiële leiders, waar ik dan ook even Geert Wilders onder schaar, hoor je zeggen, Brussel doet niks, er gebeurt maar niks, men zit naar elkaar te staren. Terwijl hier dus een pakket ligt waar 9 jaar lang over is gediscussieerd. Langer eigenlijk, maar goed, ik pak even 9 jaar eruit. Waar is gewerkt aan vertrouwen onderling. Dan zou ik zeggen, de vlag uit en laten zien dat Brussel wel wat voor elkaar bokst.
Ja, nou, dat proberen we ook te doen. Vandaar ook dank ook voor het feit dat jullie dit onderwerp ook in jullie uitzending naar voren brengen. Het is niet altijd even makkelijk, omdat ja, Brussel, Europa toch voor veel mensen nog wel op afstand staat. Ik snap ook echt heel erg goed dat mensen denken, ook in ons eigen land, in Nederland, van ja, we moeten het eerst zien, dan geloven we het ook. Dus ik begrijp dat heel goed. Maar ja, u mag van mij aannemen dat ik natuurlijk wel ontzettend blij ben dat het werk wat ik tot nu toe hier heb gedaan niet voor niets is geweest. Want dat had ook best gekund. Dus in het vorige mandaat, toen ik nog in de Tweede Kamer zat, is het niet gelukt in Europa om tot hervorming te komen van het migratiebeleid. En het is nu wel gelukt. En ik ben in ieder geval blij dat ik daar aan heb mogen bijdragen. Dat is ook een van de grote redenen geweest waarom ik naar Europa ben gegaan. Om ervoor te zorgen om mensen op één lijn te krijgen. En dat we inderdaad fundamenteel hervormen. Omdat inderdaad wij gebaat zijn als Europa om controle te krijgen op de migratie. En dat we niet worden uitgespeeld door andere delen van de wereld. Maar dat mensen ook het gevoel hebben dat inderdaad de overheden, maar ook de Nederlandse overheid, in controle is als het gaat om migratie. Dat is het belangrijkste.
Wij spraken tijdens onze reis door Italië, wat onze correspondent Anouk Bonen heeft gedaan, ook de burgemeester van Palermo. En die had eigenlijk nog een uitspraak die ik aan u wil voorleggen. Namelijk dat je migratie ook niet als een fenomeen in Nederlandse termen kan interpreteren. Want dan is het misschien heel gechargeerd. Ja, we willen geen migratie, dus grenzen dicht. Misschien kan je dat ook zeggen voor Italië of voor Frankrijk. Nou, in Italië wordt natuurlijk meer gehamerd op die solidariteit. Is migratie ook gewoon een Europees fenomeen en moeten we dat Europees gezien aanvliegen en accepteren?
Nou, we moeten niet accepteren dat we niet in controle zijn. Maar we moeten accepteren dat er migratie is. Maar ik wil dan zelf kunnen bepalen hoeveel mensen en wie je ook toelaat tot de Europese Unie en daarmee ook eigenlijk naar Nederland. En daarin werkt het als je gezamenlijk optrekt. In je eentje kan je dit niet realiseren. Dus je moet met elkaar bijvoorbeeld afspraken maken met ook derde landen om ervoor te zorgen dat zij aan migratiebeheer doen. Dat mensen niet via mensensmokkelaars hele reizen ondernemen eigenlijk naar de kust, de noordkust van Afrika, om vervolgens met een bootje de Middellandse Zee over te gaan. Dus dat kan je niet in je eentje, dat moet je met elkaar doen. Om ervoor te zorgen dat er ook wat stabiliteit is, waardoor migratiestromen niet op gang worden gebracht. En waarbij de druk dus verlaagt aan die buitengrenzen van de Europese Unie. Dat kan je niet als Nederland alleen doen. Dus dat zou je met elkaar moeten doen. Er hoort nog veel meer dingen bij dan alleen maar migratie. Het gaat ook om hoe verhoud je tot andere delen van de wereld. Hoe zorg je ervoor dat de invloeden van China bijvoorbeeld of van andere autocraten niet verder versterkt en vergroot in je nabijheid eigenlijk van de Europese Unie. Want die zorgen eigenlijk alleen maar voor destabiliteit. En dat zorgt eigenlijk alleen maar voor het feit dat je economie ook naar beneden gaat, et cetera. Dus je moet heel erg breder aanvliegen naar de desbetreffende landen. En ervoor te zorgen dat mensen vooral een nabijheid van waar de brandhaarden zijn, dat ze daar veilig worden opgevangen, netjes worden opgevangen. En dan kun je als Europa altijd nog voor je legale weg mensen uitnodigen, vluchtelingen uitnodigen tot Europa. Maar niet meer het faciliteren eigenlijk van een cynisch model van mensensmokkelaars die natuurlijk over de ruggen van mensen heel veel geld verdienen met vreselijke gevolgen van dien. Ook vanuit humanitaire redenen zou je liever van gisteren dan vandaag eigenlijk willen stoppen met het huidige migratiebeleid. En ik geloof er heel erg in dat dit een hele belangrijke stap is, een hele grote stap voorwaarts is, om ervoor te zorgen dat die druk aan die buitengrenzen verlicht wordt. Maar je bent hier niet alleen maar met dit pakket, ben je er. Je zou ook die afspraken moeten maken met landen zoals op dit moment de onderhandelingen gaande is met een land als Egypte bijvoorbeeld, om ervoor te zorgen dat er geen doorreis is van migratiestromen via Egypte uiteindelijk richting Europa.
Ja, nu weten we wel dat migratiepact formeel pas vanaf 2026 echt in werking gaat treden. Want dan hebben we die flitsprocedure aan de Europese buitengrenzen om te kijken met wat voor mensen hebben we te maken. Wie wil hier naar binnen komen? Is dat niet wat laat? Want dan hebben we misschien Wilders 1-0 achter de rug.
We zullen zien wat van kabinet in Nederland komt. Maar ik verwacht in ieder geval dat er al snel geïmplementeerd wordt. Dus je merkt nu eigenlijk al dat lidstaten anticiperen op basis van deze huidige wetvoorstellen. Dus dan zijn mensen al in de voorbereiding dat er al flitsprocedures zijn. Zoals Nederland eigenlijk al anticiperend al bezig, ook op Schiphol, met grensprocedures. Om hier ook verder invulling te geven aan de nieuwe wetgeving. Dus men doet dat eigenlijk al. Alleen het is zo inderdaad dat het pas na 2 jaar ook daadwerkelijk gehandhaafd kan worden door de Europese Commissie. Dus al het voorbereidend werk en implementatie vindt eigenlijk al, gaat al plaatsvinden. Dus ook zo'n Italië is daar natuurlijk ook al mee bezig. Ik heb zelf ook Lampedusa begin van de zomer mogen bezoeken, Sicilië ook. Dus je ziet daar natuurlijk daar ook al stappen die ingezet worden, anticiperend op basis van deze nieuwe wetgeving.
Nog even een punt om dat helder te krijgen voor de luisteraar. Want u had het al over die solidariteit, verplichte solidariteit tussen haakjes. Dus het gaat erom dat landen als Italië en Griekenland niet met alle mensen blijven zitten. Hoe goed die mensen misschien ook zijn. Maar ook daar willen ze natuurlijk op een bepaalde manier in controle zijn. Nou, daar heeft de Europese Commissie gekeken naar. Ja, kunnen we dat op een bepaalde manier verdelen? En als landen daar niet aan mee willen doen en lidstaten dat weigeren, dan kunnen ze dat, weer tussen haakjes, kunnen ze die verplichting afkopen voor €20.000 per asielzoeker. Heeft u zicht op hoe dat gaat werken en of er niet landen zullen zijn die zeggen van ja, wij kopen gewoon alles af?
Nou, wat ik verwacht is dat sowieso die druk op die buitengrenzen enorm naar beneden gaat. Want wat je nu ziet aan de buitengrenzen is toch wel dat zo'n 70% economisch gerelateerd is. Dus het zijn mensen, hè, ik heb ze zelf ook in Lampedusa gewoon feitelijk zien aankomen met bootjes. Het zijn mensen uit nou ja, op dit moment veel op Lampedusa, die komen eigenlijk uit Egypte, uit Tunesië, uit andere landen die eigenlijk niet onveilig zijn, maar gewoon vanwege economische redenen mensen die kans pakken om richting Italië te gaan, om daar bijvoorbeeld te gaan werken. Dat wordt ook door hen gezegd. Zij nemen het risico om voor $1000 in zo'n bootje, een gammel bootje, te gaan zitten met alle risico's van dien. En ik verwijt het niet die mensen die dat doen. Maar op het moment dat men weet dat je vastgezet wordt en vervolgens weer uitgezet wordt aan die buitengrens van de Unie, dus dat je geen kans maakt eigenlijk door te reizen, door naar Italië, vasteland, en vervolgens door te reizen naar andere delen van West-Europa, dan zal je merken dat mensen niet meer die $1000 gaan betalen aan het bootje en niet hun eigen leven riskeren, omdat ze weten dat het geen zin heeft op deze manier te migreren naar Europa. Dus je zal merken dat die druk, dat die aantallen naar beneden gaan. En wat er is afgesproken, op het moment dat er echt nog steeds een hoog migratiedruk is op die zuidelijke lidstaten, dan voelen de andere, als het om Italië gaat, en dan voelen de andere 26 lidstaten ook een verantwoordelijkheid om invulling te gaan geven aan die solidariteit. En dat kan inderdaad op meerdere manieren. En dat zou ook kunnen betekenen dat een land als Hongarije bijvoorbeeld zegt van, nou ja, in principe zorgen we ervoor dat we meer geld investeren in een fonds om bijvoorbeeld die afspraken met die veilige derde landen te maken, of opvangvoorzieningen in Italië om dat verder te versterken, et cetera. Dus dat kan op die manier. Nu is het zo dat de meeste mensen naar een 3, 4, 5 landen in West-Europa vooral doormigreren. Nu ben je dan met alle andere 27 totaal verantwoordelijk ervoor. Dus dat zal dan uiteindelijk voor Nederland natuurlijk veel meer belang ophechten, dat je dat op deze manier inregelt, dat het solidair is, dat ook de andere lidstaten aan de lat zijn. En dan kan een land als Hongarije bijvoorbeeld, gelet op de politieke samenstellingen, voor kiezen om wat meer ervoor te kiezen financieel, zeg maar, die landen te ondersteunen. Dat zal een mogelijkheid kunnen zijn. Dus daar zit die flexibiliteit ook in, waardoor deze hervorming uiteindelijk ook heeft kunnen plaatsvinden. Maar ik verwacht dat die druk op die buitengrenzen zodanig naar beneden gaat, dat die economische migratie eigenlijk ziet dat het geen zin heeft om $1000 te betalen en je eigen leven te riskeren, omdat je weet dat je opgepakt wordt aan die buitengrens, na de screening plaatsvindt, dat je in detentie zit en dat je wordt uitgezet.
We krijgen Europese verkiezingen. Hoe anders wordt uw verhaal dan van de partijen aan de rechtere flank, die soms in wat extremere taal aangeven dat ze iets wel of niet willen?
Ja, ik ben iemand die graag naar oplossingen zoekt voor problemen en daar ook mee aan de slag gaat. Tot nu toe ben ik daar ook aan de slag mee gegaan. En ik denk dat ik ook een resultaat kan laten zien. En ik snap echt wel dat mensen het gevoel hebben van ja, eerst zien dan geloven. Dat snap ik echt heel goed. Ik zeg ook, we zijn er nog niet helemaal hè, met alleen dit pakket. Want dit zegt iets meer over de interne huishouding van migratie. Dus we hebben daarnaast dus ook nodig gewoon afspraken met derde landen. Zoals de Tunesië deal, daar kun je alles van vinden. Maar diezelfde Ylva Johansson waar het u over had, heeft hier ook aangegeven van als je oktober afgelopen jaar vergelijkt met het oktober het jaar ervoor, dan is het 80-90% minder aankomsten vanuit Tunesië richting Italië. Met Egypte, dat spant er nu om. Daar komt nu ook afspraken. Mevrouw von der Leyen, Ursula von der Leyen, is in Mauritanië geweest. Ook richting Canarische eilanden zag je heel veel bootjes wegtrekken naar de Canarische eilanden vanaf Mauritanië. Ook daarin zijn nu afspraken gemaakt om te voorkomen dat die bootjes van het vasteland afgaan. En ik denk dat je dat nodig hebt om uiteindelijk ervoor te zorgen dat je een veel meer gereguleerde migratiebeleid krijgt. Dus wij voelen ja altijd een verantwoordelijkheid, ook als Europa, als het gaat om vluchtelingen wereldwijd. Dat wil je via een legale weg doen. Dus je wil dan vluchtelingen uitnodigen, al dan niet tijdelijk, om in Europa op te vangen. En als het om economische migratie gaat, dat is echt een andere soort migratie. Dat moet je niet willen vermengen. En daar kan je dan op een gegeven moment natuurlijk anders naar gaan kijken van ja, hoe je ook daar fundamentele hervormingen op hebt. Dat je mensen ook toelaat op basis van arbeidsmigratie. Maar dan bepaal jij de aantallen wie, met welke kwalificaties je mensen al dan niet tijdelijk op je arbeidsmarkt brengt. Nou ja, daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat om grip op migratie, controle op de aantallen wie je toelaat. Het verschilt ook nog per lidstaat als het gaat om aantallen migratie wat men nodig heeft. Dat heeft dus voor Duitsland altijd in instantie altijd de reden geweest van nou ja, we hebben veel mensen op de arbeidsmarkt nodig. Dus we hebben eigenlijk niet zo'n groot probleem met dat hele migratievraagstuk. We schaffen das, de bekende woorden. Nou, het was duidelijk dat het we schaffen het niet. Dat dat eigenlijk de uitkomst was. Want ja, in de end wil je gewoon controle hebben op de aantallen en wie je toelaat.
We hebben ook veel Oekraïners momenteel in de Europese Unie. Door de oorlog die Rusland in Oekraïne nog steeds voert. We hebben in Europa een tijdelijke beschermingsrichtlijn voor vluchtelingen. Die is op dit moment verlengd tot en met 4 maart 2025. Betekent dat Oekraïners in Nederland, in Italië, waar dan ook kunnen wonen, kunnen werken. Een leven tijdelijk in ieder geval kunnen hebben en opbouwen. Wat is uw verwachting van wat er gebeurt met de honderdduizenden, eigenlijk miljoenen Oekraïners in Europa? En hoe zet u zich daar tijdens die verkiezingen voor in?
Ja, nou, zien. Ik bedoel, als het gaat om Oekraïne, dat is onze eigen regio. Dat is op Europa, Europees continent. En daar woedt gewoon een grote oorlog. We zijn gewoon in oorlog in Europa. Dus dat betekent dat je een verantwoordelijkheid hebt als Europa om Oekraïnse vluchtelingen ook op te nemen. In principe kon men ook vrij inreizen al. Dus dat is een type andere migratie dan eigenlijk wat je bijvoorbeeld vanuit uit Afrika zag. Inderdaad, er is een tijdelijke beschermingsstatus, wat inderdaad nu verlengd is. Maar ze konden eigenlijk al vrij reizen, visavrij reizen richting de Europese Unie. Ja, wat je daarin ziet is dat ja, mensen toch wel vanuit Oekraïne al wel snel op meedoen in de samenleving en op die arbeidsmarkt. Maar ja, ik ken in principe de Oekraïnse bevolking ook. Ik heb ze zelfs, de partij van Zelensky is ook lid van de Europese Liberale Partij. En het zijn ook mensen die uiteindelijk heel graag zo snel mogelijk hun land weer willen opbouwen. En nog steeds bezig zijn om een land te versterken om deze strijd ook te winnen. Hier heb je een verantwoordelijkheid in, ook als Europa op dit moment, om die veilige haven te bieden. Maar ik maak me daar ook minder zorgen om als het gaat om bijvoorbeeld terugkeer van Oekraïners na verloop van tijd wanneer de oorlog er niet meer is. Maar dat is kristalbol kijken natuurlijk, hoe lang die oorlog ook duurt. Maar ze hebben al onze steun, onze solidariteit daarin ook nodig. Dat is onze verantwoordelijkheid.
Ja, en het lastige is, er wordt zo nu en dan gesproken over, nou, West-Oekraïne is veilig, kunnen daar dan niet mensen naar terug? Volgens mij zitten daar twee problematische elementen aan. Eén, de definitie van wat is veilig. En in Nederland hebben we gewoon een kleurensysteem. Hè, en dan kwalificeren we heel Oekraïne als code rood. Dus we maken daar geen onderscheid in. En twee, Je hebt natuurlijk te maken met Oekraïners die naar Europa komen, maar die niet in alle Europese landen ook geregistreerd zijn. Dus dan kan iemand zeggen, ja, ik kom uit Oost-Oekraïne. Nou, doe dan maar je best om te bewijzen dat die uit West-Oekraïne komt en dat je die vrouw met kinderen gaat terugsturen. Dus daar zitten volgens mij ook heel veel haken en ogen aan wat we gaan doen als die tijdelijke beschermingsrichtlijn dan verdwijnt.
Ja, daar zitten zeker haken en ogen aan. En het is ook een beetje langer termijn vraagstuk, schat ik zo in. Het is wel zo, we zijn daar ook met de 27 landen voor verantwoordelijk. En niet alleen maar een paar landen zoals Nederland. Ik denk dat het overgrote deel van de Oekraïne op dit moment in Polen woonachtig zijn. Maar inderdaad, we moeten daarop toezien. En op het moment dat het land in oorlog is, hebben zij al onze steun en solidariteit nodig om deze strijd ook te winnen. Want die oorlog is niet alleen een oorlog richting Oekraïne. Die oorlog is van een autocraat die oorlog voert met een liberale vrije Westen. Daarmee ook met Europa op ons eigen continent. Daarom is het ook zo van belang. Want Rusland gebruikt migratie ook als destabilisatiepolitiek, als instrument. Ook bijvoorbeeld richting Finland, Finse grens. Of via Wit-Rusland heeft men dit ook geprobeerd. Dus daar zitten ook raakvlakken in als het gaat om migratie, destabilisatiepolitiek Rusland. En wij moeten Oekraïne in alle mogelijkheden die we hebben steunen in deze strijd, want zij voeren ook onze strijd.
Dank Malik Asmani, fractievoorzitter van VVD in het Europees Parlement. En eerste vice-fractievoorzitter ook op dit moment van Renew Europe. Ja, eigenlijk tijdelijk voorzitter, hè, moet ik zeggen.
Ja, ik ben nu officieel weer eerste vice-fractievoorzitter. Oh, ja. Maar dat komt eigenlijk wat gezegd op neer dat ik de whip ben. En dat betekent dat ik probeer alle kikkers in de kruiwagen te houden als het gaat om, om stemmingen en Renew. En ik vervang inderdaad de voorzitter vaak. Ja.
Vond je deze aflevering leuk? Abonneer je dan, als je dat nog niet hebt gedaan, en mis niets.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws, en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.